Deze laatste week van het online programma Rozenkruis Nu gaan we in gesprek met de auteur van Plaatsen waar de geest waait.
Welkom bij de 52e uitzending van Rozenkruis Nu. Wat deze keer met name zal gaan over het boek Plaatsen waar de geest waait. En ga ik over spreken met Mirjam Duivenvoorde, mede-auteur van het boek samen met Peter Huis. En het eerste wat bij me opkomt is, waarom plaatsen waar de geest waait? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, van de geest wordt natuurlijk gezegd in Johannes. De geest waait waar en waarheen hij wil. En de geest is als het ware een heel bewegelijk principe, alomtegenwoordig, alles doordringend. Maar er zijn momenten in de tijd en plaatsen waar die zich als het ware kan verbinden met mensen, met een groep van mensen. En waar dat gebeurt, daar gaat het eigenlijk nooit meer weg, die werkzaamheid. Dat etst als het ware iets in die streek. En dat boek, Plaatsen waar de geest waait, beschrijft in het bijzonder de streek de Sabartès in het zuiden van Frankrijk. En dat is een gebied eigenlijk gelegen aan de voet van de Pyreneeën of al in de Pyreneeën, tussen de bergen. Eigenlijk een heel oude streek. En het bijzondere is dat die streek die heeft als het ware alle momenten van de mensheidsgeschiedenis voorbij zien komen, voorbij zien trekken en heeft het beleefd.
En tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, is het een schoon veld. Het is onbelast.
Ja.
Dat is heel apart, dat er historisch eigenlijk alles over te zeggen is. En ja, toch, als je daar komt, weet je meteen, oh, hier kan het gewoon vrij stromen.
Ja, ja, en dat is ook wat je zegt, die plaatsen waar de geest waait. Eigenlijk zijn er ongelooflijk veel mensen die in dat gebied komen en iets daarvan ervaren en dat helemaal niet kunnen benoemen en die er bijna niet meer weg willen gaan. Dus die streek die draagt eigenlijk in het geheugen, ja, een hele diepe werkzaamheid en aanraking. En het is zo dat om die reden is ook de ondertitel van Plaatsen waar de geest waait, de Sabartès als spiegel van de mensheid.
Ja, dat wou ik net zeggen.
Ja. En eigenlijk in dat gebied, in de grotten, de wanden op de grotten, zie je eigenlijk al de tekeningen van de oudste mensheidsbewoning. De grot van Nio ligt in dat gebied. Maar ook er zijn de tekens van de Kelten, van het vroege christendom. Al die typisch vroege christelijke symbolen worden daar op de wanden aangetroffen. En dat is eigenlijk door die tijd steeds verder gegaan en heeft een hoogtepunt gekregen in de 12e en 13e eeuw. In wat wel genoemd wordt de Convivencia in het zuiden van Frankrijk en Noord-Spanje. Toen was eigenlijk dat gebied dat heel zelfstandig was door de ligging in die berg en helemaal niet een centraal gezag en koning kende. En de paus, ja, die had er ook helemaal niet zoveel te vertellen. Dat ademde een geest, daar gebruiken we dat woord weer, een geest van vrijheid. In die tijd kwamen daar de wijsheid van het oude jodendom, van de islam, van het christendom in zijn heel oorspronkelijke vorm samen. En dat creëerde opnieuw een sfeer waarin eigenlijk een heel bijzondere hoogcultuur ontstond. Het is de tijd van de hoofse cultuur, van de troubadours, maar het is ook de tijd van het catharisme.
Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, is dit toch een boek wat vooral gaat over één specifiek leven?
Ja, en dat is van de mens Antoine Gadal. Ja. En om het even in de tijd te plaatsen, hij werd geboren in 1877 en leefde tot 1962. En Antoine Gadol, dat was iemand die geboren werd daar in Usselbein, midden in het hart van de Sabbatesse, zou je kunnen zeggen. En in zijn jeugd woonde hij naast een man, eigenlijk de historicus van dat gebied, Garrigou, zeer geëerd daar. En die was al op hoge leeftijd toen Gadol als jongetje daarbij kwam en bijna blind. En hij vroeg dan hem om eigenlijk de oude teksten die hij had geschreven weer aan hem voor te lezen. En op die manier leerde die jonge Antoine Gadol heel erg veel, maar hij werd ook van binnen ongelooflijk daardoor geraakt. Het vond een enorme weerklank in hem. En je zou kunnen zeggen dat is dat zo vroege begin in zijn leven, dat hij die geest van dat gebied en de geestelijke rijkdom van dat gebied heeft ervaren, dat heeft hem aangezet om ook in zijn eigen leven dat spoor te vervolgen. En datgene wat eigenlijk toen nog maar net aan het licht kwam, over die rijke geschiedenis en dan zeer in het bijzonder het katharisme, om dat in zijn leven te tillen, niet alleen als kennis en wetenschappelijk onderzoek, maar hij voelde ook heel sterk die grote zeggingskracht voor ieder mens.
Ja, en je zou zeggen, dat leven dat ruipte zich eigenlijk in alle opzichten. Maar met name de laatste jaren van zijn leven zijn heel belangrijk geweest.
Ja, ja, je zou kunnen zeggen dat in het laatste deel van het leven van Antoine Gadol is eigenlijk alles wat daaraan vooraf gegaan is tot een soort culminatie gekomen. En dan is het toch goed om iets te zeggen over dat leven van Gadol. We hebben het boek ingedeeld in verschillende delen, zou je kunnen zeggen. En dat zijn Genesis, aarde, hel, mens, wereld, hemel. En dat geeft eigenlijk een soort handleiding in dat hele boek over het feit dat Gadol eigenlijk alle kleuren, alle menselijke en diepmenselijke ervaringen van zijn tijd heeft ervaren en doorleefd. Hij werd geboren eigenlijk in de nadagen van de revolutie. Het was, er was ook een grote vrijheidsdrang, zoals ik al zei, in dat gebied. Hij is er opgegroeid, doseerde aan school, aan allemaal jonge mensen, aan wie hij eigenlijk ook weer datgene wat hij had kon overdragen. Zijn hele leven heeft hij eigenlijk datgene wat hij ontdekte over de geschiedenis van het gebied. Hij was geoloog, hij was speleoloog. Hij kende de grotten, want dat is het specifieke van de bergen in de Sabbatesse. Die zijn rijk aan kalk en in de loop van de tijd is dat allemaal, ja, heeft dat zich opgelost door de werking van het water. En dat biedt dus door alle eeuwen heen ruimte aan menselijke aanwezigheid van beschutting, maar ook voor alles wat ze daar beleefden. En Gadol heeft onder andere ook ontdekt, zou je kunnen zeggen, hoe het ook een plaats was waar eigenlijk de inwijdingsweg van de Katharen, want iedereen kent natuurlijk de Katharen, ja, als een hele bijzondere groep van mensen, een gemeenschap vanuit een christelijk ideaal. En Gadol die heeft gezegd, in het katharisme zie je aan de ene kant die sporen van het werkelijke, zuivere christendom, maar als je verder teruggaat, ook die van de Egyptische inwijdingsmysteriën. En dat is in die tijd niet alleen beleefd in bijeenkomsten, openbare bijeenkomsten, maar er was ook als het ware een soort innerlijke scholing in het hart van die bergen, in die grotten. Want daar was natuurlijk de gelegenheid om in een grote concentratie en rust samen te komen.
Dat zag je ook aan de namen die men gebruikte binnen katharisme voor de verschillende inwijdingsgraden eigenlijk.
Ja, je zou kunnen zeggen dat Gadol die heeft eigenlijk die geschiedenis van binnenuit doorvorsende en herkennende, heeft hij ook namen gegeven aan de verschillende fases van inwijding die hebben plaatsgevonden. Hij spreekt ook van een heilige berg.
Ja.
En ja, dat is niet een historische aanduiding. De mensen zeggen natuurlijk daar in de buurt, we hebben nooit een heilige berg gehad. Het staat nergens op de kaarten. Maar het was door de aanwezigheid en werkzaamheid van de Katharen in die tijd, werd het eigenlijk een heilige berg waarvanuit zij ook na die inwijding de wereld introkken en daar eigenlijk hun inzichten deelden en zeer praktisch toepasten. En dat is ook zeer van toepassing op Gadal zelf, die in zijn hele leven datgene wat hij innerlijk beleefde, deelde hij met de mensen. Je zou kunnen zeggen, zijn hele leven staat in het teken van overdracht. Dus alles wat hij wist, alles wat hij innerlijk ervaarde, en dat was niet alleen als mens, maar dat was ook eigenlijk als die hele rijke microcosmos, hè, zou je kunnen zeggen, waarmee hij verbonden was, die van binnenuit al die wijsheid volkomen begreep en rijp was om dat over te dragen. Ja, dat heeft hij gedeeld met verschillende mensen, steeds opnieuw. Met mensen die ook zelf boeken zijn gaan schrijven, gepubliceerd, maar ook met de eenvoudigste mens. Maar diep in zijn hart wachtte hij. Hij wist dat er een moment aankwam in zijn leven, zover was het nog niet, waarop het allemaal bij elkaar zou komen.
Dat waren zijn laatste fase in zijn leven.
Ja, dan moet je je voorstellen, dan is hij eigenlijk al, ja, 75 jaar bijna. Hij heeft een vol leven achter zich. En ja, dan komt eigenlijk dat hele bijzondere moment waarom ook in de school van het Rozenkruis Antoine Gadal zo'n bijzondere plek inneemt. Dat het Rozenkruis is in die tijd eigenlijk nog een jonge organisatie, zou je kunnen zeggen. Echt vanuit de Rozenkruisers impuls begonnen en geïnspireerd door de stichters Jan Lene en Wim Lene. En op een gegeven moment verder ontwikkeld in samenwerking met Catharose de Petri. Dat zijn eigenlijk namen overigens, Jan van Rijkenborg en Catharose de Petri, die zij later van Gadal hebben ontvangen. Hun burgerlijke namen, die zijn bekend als Jan Lene en Henny Stok, Huizer. Maar zij waren met die jonge organisatie van het Rozenkruis, voelden ze dat er als het ware de tijd was gekomen voor een verdieping in de groep, voor een werkelijke inwijdingsweg. En zij zijn op zoek gegaan naar die plaatsen waar de geest waait en gewaaid heeft.
Ja, maar dan zou je kunnen zeggen, de school van het Rozenkruis, wat dan toch wordt gezien als leer van het hoofd.
Ja.
En de Katharen, dat is het hart.
Ja.
Dat bracht hij bij elkaar eigenlijk toen.
Ja. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat in iedere ontwikkeling van een het Rozenkruis kun je natuurlijk echt zien als een begin, als een groep in deze tijd die ineens opnieuw de mens bepaalt, hè, bij zijn oorsprong en zijn werkelijke bestemming. En in iedere tijd is daar een soort aangrijpingspunt. En voor het Rozenkruis in onze tijd, dat kun je ook helemaal voorstellen met eigenlijk al een begin wat teruggaat naar het begin van de 17e eeuw. Dat is bij uitstek de tijd van het denken, van de geest, van het doorvorsen en het zoeken naar oorsprong. Maar dat is een ingang. Het is niet het volledige. En je zou kunnen zeggen, het katharisme, dat is in wezen, daar ligt het aangrijpingspunt werkelijk in het hart. En niet in het hart fysiek, maar als het hart als woonplaats van de ziel, van de werkelijke mens, zou je kunnen zeggen. En in de tijd van de Katharen, toen zij hun werkzaamheid hadden, waren zij ook vooral eigenlijk gekend als de goede mensen. De mensen die uit de zuiverheid van het hart en de volheid van het weten van het hart in liefde en verbondenheid in de samenleving stonden. Dus dan heb je het hart.
En er werd ook gezegd daarbij, de Rozenkruis, Katharen, en er werd ook nog gesproken over de Graal.
Ja.
Als derde werkzaamheid.
Ja. En dat is eigenlijk het aspect waarvan je kan zeggen, ook dat is door Antoine Gadal op een bijzondere manier verbonden met Jan van Rijkenborg en Cathe Rose de Petri, die natuurlijk zelf ook al lang daar volkomen mee op de hoogte waren. Maar je zou kunnen zeggen, Gadal heeft zelf zijn jaren als jonge onderwijzer doorgebracht in het noorden van Frankrijk. Ja, dat is het gebied waar de graallegenden ontstonden, vlakbij Troyes,
ja.
Chrétien de Troyes. Dus eigenlijk kwamen Jan van Rijkenborg en Cathe Rose de Petri in hun ontmoeting met Antoine Gadal in de jaren 50, kwamen zij eigenlijk met een volheid in aanraking, wat voor hun ook de bevestiging was dat dat ook als een volkomen werkzaamheid, het graalmysterie zelf als de aanvang, het ontsteken van het zielenbewustzijn, het ontwaken van het zielenbewustzijn in het hart en de werkzaamheid ervan, die in het hoofd als het ware tot een volkomen bewuste waarneming en verwerking kan worden. En dan alsnog weer in de graal werkzaamheid samenkomt. Want de graal is het begin, maar het is in feite natuurlijk ook de volkomen vervulling.
Kun je dan zeggen, dat komt samen in de spreuk God is liefde als grondtoon van het boek?
Ja, dat kun je zeker zeggen. Want wanneer je zegt God is liefde, in de liefde ligt eigenlijk alles verborgen. Daar ligt het begin, daar ligt de groei, daar ligt de rijping en daar ligt ook de totale verwerkelijking. En uiteindelijk als de signatuur niet die ene liefde is, ja, dan ontbreekt het allerbelangrijkste, zou je kunnen zeggen.
Zou dus kunnen zeggen, men moet eigenlijk allemaal even dat boek even lezen de komende tijd.
Dat is op zich een heel goed idee.
Nou, laten we daarmee afsluiten en iedereen de kans geven om de rest verder te lezen.
Dat is heel goed. Er is heel veel over te zeggen.
Dankjewel.
Ja.